Hartelijk welkom bij De Technoloog.
Nummer 245, Herbert, hallo.
Welkom Ben.
Welkom Herbert.
We gaan het vandaag hebben over ransomware. Heb jij er wel eens last van gehad eigenlijk?
Nee, nog nooit.
Ik ook niet, het is mijn grote angst.
Ja?
Ja, hoewel ik heb een goed backup beleid. Ja. Dus wat dat betreft kan me niks gebeuren. Maar het lijkt me wel heel angstaanjagend en vervelend als je die melding op je scherm krijgt.
Ja.
Dat de bestanden versleuteld zijn en dat je er niet meer bij kunt, tenzij.
Ja. Ja.
Heb jij onze gast, Bernold Nieuwesteeg. Welkom, directeur, en dit moet ik even oplezen, want het is een ingewikkelde formulering. Directeur van het Center for Law and Economics of Cybersecurity van de Erasmus Universiteit.
Helemaal goed opgelezen.
Ja, dat kan ik nog wel.
Klaks.
Klaks.
En waarom zit je hier? Jij hebt samen met een onafzienbare rij juristen en digitaal beveiligingsdeskundigen een opiniestuk geschreven dat bepleitte dat we ransomware anders gaan benaderen.
Ja.
En daar gaan we het vandaag over hebben.
Maar die vraag.
Ja, de vraag.
Ben je ooit zelf...
Nee, gelukkig niet. Nee.
Dus dat was niet de inspiratie.
Ja, je kan wel zeggen, ik ben natuurlijk onderdeel van het geheel van Nederlandse universiteiten. En de Nederlandse universiteiten zijn natuurlijk wel...
Ja, Maastricht is een hele bekende zaak. Ja,
toen zagen overigens alle Maastrichtse, ik noem maar even, cybervluchtelingen bij ons komen. Omdat zij nog van onze systemen wel gebruik konden maken. Dus dat was nog net voor corona, in januari 2020.
Jullie waren een soort vluchtelingenkamp.
Ja, een vluchtelingenkamp. En iedereen kwam bij ons op kantoor. Dus net voor corona heeft bij ons nog nooit zo vol gezeten als... als natuurlijk daarna, maar ook niet als... voor. Maar dat geeft eigenlijk ook aan hoe je elkaar kan helpen met zo'n ransomware aanval. Want het is, mensen zeggen altijd van ja, maar je gebruikt allemaal dezelfde systemen. Hè? Maar toch wordt alleen Maastricht echt hard aangepakt. En dan kan je elkaar dus wel nog helpen. Dus dat zou ook een onderdeel kunnen zijn van de oplossing voor het probleem.
Maar dan is het natuurlijk wel van wat is Maastricht, wat is generiek en wat is Rotterdams?
Precies, ja.
En ze konden natuurlijk niet bij de Maastrichtse bestanden, maar wel de generieke. En heb je iets aan die generieke bestanden?
Nou, dat was het grappige. Dat natuurlijk, wij lopen als onderzoekers natuurlijk altijd te klagen over de IT-systemen op de universiteit. Dat die nog wat verbeterd kunnen worden. Maar de consequentie daarvan was ook dat heel veel onderzoekers gewoon op hun eigen Google Drive hun onderzoek
ook hadden staan.
Dus gewoon door konden werken. Dus voor het onderzoek was het eigenlijk niet zo heel erg. Maar voor het college, voor het onderwijs, je hebt natuurlijk ook al die cijfersystemen en zo. Daar moet je natuurlijk wel inzetten.
Ja.
Dus dat gaf wel wat lastigheid. Maar een deel van het probleem kon wel wat gereduceerd worden. Doordat wij de cybervluchtelingen konden ontvangen, zullen we maar zeggen.
Maar het wordt gelijk wel interessant. Want ze hebben dus hun onderzoek ook lokaal staan op een Google Drive.
Nou, wat ook wel bezwaren heeft.
Zeker, ja. Nee, maar ook gewoon IP's stelen. Want Google die volgens de voorwaarden van Google mogen ze in die bestanden kijken.
Ja,
heb je daarmee te maken gehad dat je dacht van nou, dit klopt niet.
Dat die onderzoeksdata opeens veranderd was.
Ja, of anders is. Of... Nee, maar dat...
nee, ja, nee, daar heb ik persoonlijk niet mee te maken gehad. Maar dat is natuurlijk wel een iets waar wij als maatschappij ons zorgen over moeten maken. Ook de afhankelijkheid van big tech in het onderwijs. Dat is eigenlijk net weer een ander onderwerp, maar dat is wel een belangrijk.
Vraag er weer een keer voor terug.
Ja.
Ik wil graag om te beginnen even gewoon uit jouw mond. Ik kan het zelf gaan samenvatten. Ik vind het leuk om aan jou te vragen. Dat opiniestuk, daarin pleiten jullie dus voor een andere benadering van de bestrijding van ransomware. De hoofdzaak is in ieder geval niet betalen. Nou, dat hebben we meer gehoord, maar vat het zelf even samen als je wilt.
Nou, het begint eigenlijk met een ergernis die ik heb als het gaat over de nieuwsberichten, de nieuwsstroom op het gebied van cybersecurity.
Hebben wij het weer gedaan?
nou, niet van jullie, want jullie doen het altijd hartstikke goed.
Ja,
maar dat gaat eigenlijk altijd over, er is weer een lek geweest hier en hoe verschrikkelijk is dat? Nou, dat herken je denk ik wel. Hè? Een lek hier, een aanval daar. En eigenlijk gaat het nooit over van, maar wat zouden nou structurele oplossingen zijn om te voorkomen dat we er minder, om te zorgen dat we er minder last van hebben?
Ja, ja.
En bij ransomware is het natuurlijk, je kan het best goed vergelijken, denk ik, op delen met een normale gijzeling. Hè? Is natuurlijk een probleem waar je niet een makkelijke oplossing voor hebt. Je hebt eigenlijk drie type oplossingen. Of je gaat betalen als je gehackt bent.
Ja.
Of je gaat niet betalen. Of je gaat onderhandelen. Dat zijn eigenlijk drie mogelijkheden. En wij hebben gezegd van ja, eigenlijk het uitgangspunt zou moeten zijn dat je niet betaalt. En dat is eigenlijk een hele simpele redenering. Namelijk dat je daardoor, dat eigenlijk de enige echte manier is waarmee je het businessmodel van de cybercriminelen onderuit haalt.
Ja, als het gaat om terrorisme, dan heeft, als ik me niet vergis, Israël dat beleid.
Ja.
We gaan nooit onderhandelen met mensen die onze mensen in gijzeling houden. Want nou ja, dan doen ze het de volgende keer weer.
Ja, maar ja, dat wil ik gelijk. Want als de dochter van de president gekidnapt wordt. Ja, dan is het toch wel dat ik denk, ik heb ergens nog een koffertje. En ik, ja, weet je,
dus okay, dat veronderstel jij, het zou kunnen, maar dat is niet gebeurd.
Ja, maar het ligt altijd genuanceerd.
Volgens mij is het ook bij het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zo.
Ja, dat, klopt. We onderhandelen niet met terroristen.
Maar wordt er uiteindelijk wel iets toegeschoven.
Er was een keer met zo'n gegijzelde arts, was dat een issue? Of er nou wel of niet betaald was? Want Buitenlandse Zaken had gezegd, dat doen we niet. En uiteindelijk is
Arjan,
precies. Ja. Dat geval, maar daar zijn wij niet goed in.
Nee, daar gaat de namen. Nee, maar dus eerst niet betalen. Maar dat ligt natuurlijk genuanceerder. Daar ga je het denk ik over hebben.
Tuurlijk, want nou, ja. Voor heel veel bedrijven is het nu geen optie om niet te betalen. Precies. Omdat de kosten van niet betalen, dus ik voor een individueel bedrijf, vele malen hoger dan vaak de kosten van wel betalen. Zeker als je daar nog slim over onderhandelt. En dat zie je nu ook steeds meer gebeuren. Dat gespecialiseerde cybersecurity bedrijven onderhandelen met ransomware aanvallers.
Over de prijs.
Over de prijs. En dat daar ook een soort markt ontstaat. Waarbij ook vertrouwen wordt gekweekt. Dus als jij bijvoorbeeld een gespecialiseerd cybersecurity bedrijf bent, dan weet je natuurlijk veel beter of een ransomware aanvaller zich ook daadwerkelijk aan die afspraak gaat houden.
Dit merk ransomware, en zo kun je er echt over denken, is betrouwbaar.
Ja,
en als je die betaalt, dan krijg je de sleutel ook.
Precies. Nou, en de andere groep, daar hebben we slechte ervaring mee. Dus daar moeten we dan misschien niet gaan onderhandelen. Dus dat is zeker een goede tussenstap. Maar uiteindelijk vind ik, als je zegt van nou, we gaan onderhandelen, we gaan misschien soms betalen, dan ben je wel uiteindelijk een beetje bezig met pappen en nat houden. En ga je niet nadenken, word je minder gedwongen om na te denken om de grondoorzaak van het probleem nou echt aan te pakken. En dat is uiteindelijk betere beveiliging, betere opsporing, maar ook het makkelijker maken voor organisaties om niet te betalen. Bijvoorbeeld doordat een deel van de kosten van niet betalen gedragen worden door de samenleving. Omdat natuurlijk ook een deel van de baten van niet betalen gedragen worden door de samenleving.
Precies, want een bedrijf dat niet betaalt heeft acute problemen, die hebben ze toch al, hè? Acute problemen.
Ja.
Namelijk, de facturen zijn weg. Klanten worden teleurgesteld. Je reputatie gaat naar de haaien. Daar kun je het snelst wat aan doen door te betalen.
Vaak.
Dus ja, even ervan uitgaande dat ze inderdaad na die betaling ook inderdaad die sleutel geven. Maar dan is onze vraag aan jou natuurlijk, hoe denk je dat te kunnen ondervangen?
Ja, nou, allereerst zou je bijvoorbeeld een deel van die kosten van het niet betalen door de maatschappij kunnen laten dragen. Of bijvoorbeeld door verzekeraars, die zouden daar een rol in kunnen spelen. He, als een verzekering zegt van nou, ik vergoed alle kosten die jij maakt om niet te betalen.
Ja.
Dan is het voor jou weer een makkelijker afweging als je aangevallen
bent. Dat klinkt alsof je het op zou kunnen lossen met een zak geld. En mijn idee is eigenlijk dat dat niet zo is.
Mm-hmm.
Want die reputatie en die weggelopen klanten, ja, dat zeker bij een niet al te klein bedrijf, kan dat gigantisch oplopen. En het is ook niet te schatten zelfs.
Ja. Nou, dat is een goed punt. En daarom moet je ook altijd gradaties maken van wanneer op dit moment. Dus makkelijker maken om niet betalen is stap 1.
Mm-hmm.
Maar de grondoorzaak is natuurlijk dat je beter jezelf moet beveiligen, zodat het ook makkelijk wordt om het niet te betalen.
Ja.
Daarnaast nog wel even een opmerking over die reputatieschade. Dat is weer zo'n punt. Trek je even echt de puur het wetenschappelijke kleed aan, waar we in de wetenschap weinig heel hard onomstotelijk bewijs voor zien. Dat is dus wel grappig eigenlijk. Want in het beeld, in de maatschappij leeft heel erg van nou, die reputatieschade. Als je een datalek hebt gehad, als je aangevallen bent, ja, dan kan je eigenlijk je boeltje maar inpakken. Want je kan niet meer. Niemand vertrouwt je meer. Maar als je kijkt naar al het wetenschappelijke onderzoek op dit gebied, blijkt eigenlijk de reputatieschade naar bijvoorbeeld datalekken beperkt te zijn. Ik heb toevallig recent nog zelf een onderzoek gedaan onder MKB'ers. En toen hebben wij twee vragen gesteld. We hebben eigenlijk gekeken naar MKB'ers die een aantal jaar geleden een aanval hadden gehad. Dus die nu ook naar de gevolgen daarvan goed konden kijken.
Ja.
En toen hebben ze gevraagd van nou, wat dacht je dat de reputatieschade was ten tijde van die aanval? Schaal van 1 tot 5. Nou, iedereen zei 5 ongeveer.
Ja.
Want je hebt natuurlijk net een aanval gehad. Je denkt mijn wereld stort in. Maak je natuurlijk ook allemaal ad hoc beslissingen. Maar als je dan vroeg, hoe kijk je er nu naar, 4 jaar na dato, dan zei eigenlijk iedereen 1 of 2. Als ik nu terugkijk op de reputatieschade van dat...
Was het maar 1 of 2?
Ja, op schaal van 1 tot 5. Dus een beetje, met een paar klanten weggelopen. Ook bij bedrijven die echt puur op het internet zich begaven. Dus waar het echt een puur een SaaS-dienst was, bijvoorbeeld. Software as a service dienst.
En verbaast die uitkomst jou?
Nou, ja, denk zelf ook maar na. Heb jij bijvoorbeeld, hebben jullie bijvoorbeeld, gebruik je wel eens Uber om een taxiritje te
boeken? Nooit.
Nooit.
Nou, jullie toevallig nooit. Nou, misschien iemand anders hier in het gebouw wel.
Misschien
een luisteraar.
Uber Eats gebruik ik wel.
Oh, Uber Eats.
Ik ken wel Uber gebruikers. Dus
Uber gebruikers. Misschien zitten er wel mensen in de Uber als ze dit luisteren. En Uber heeft natuurlijk ook een heel groot datalek gehad. Een aantal jaar geleden. Waar ze nog eens extra stout waren. Namelijk, ze hebben dat datalek ook nog eens verzwegen. Mm-hmm. Ze hebben nog $100,000 betaald om het te verzwijgen. Nou, op een gegeven moment is dat dus toch uitgekomen. Nou, dat is ongeveer het ergste wat je kan overkomen, zeg maar zeggen. En ik denk dat, als ik naar de luisteraars zou vragen, zou je op basis daarvan geen Uber meer gebruiken? Gebruik je Uber niet meer of Uber Eats? Neem je dat in overweging? Ik denk dat heel weinig mensen dat in overweging nemen. Dus dat is wel een soort van verklaring daarvoor.
Als het keer op keer op keer op keer, dan ga je op een gegeven moment... Moah.
Ja, nou, het is een slecht teken en een goed teken. Het is
genoeg andere reden om Uber niet te gebruiken.
Ja, natuurlijk.
Maar het is wel... weet je wat? Bijvoorbeeld met Dropbox, daar heb ik altijd van... Dropbox, waarom gebruik ik Dropbox? Weet je, de twijfel. Ja, dus daar ging ik toch 1/2 jaar geleden naartoe. Dat moet ik sowieso bij Dropbox doen. Maar ik had nog steeds geen two-factor authentication. Dan denk ik, shit, bij Dropbox is dat best wel noodzakelijk. Ja. Dus dit is nou, je vertrouwt Dropbox niet helemaal. Ook met de voorwaarden. En wat er net over Google Cloud. En dus dan ga je toch meer maatregelen nemen. Ja. Want je vertrouwt ze niet.
Ja.
Maar je gebruikt het wel, want het is makkelijk. En
dan ben jij natuurlijk dagelijks met die materie bezig. Hè? Dus dat is natuurlijk ook...
Ook weer een andere.
Ja.
Kun je over dat niet betalen, wel betalen, even de Colonial Pipeline case doen? Want ik vind het wel leuk als we dat aan de hand doen van een case die onlangs is geweest, 3-4 maanden terug.
Ja.
Die zeiden ook in het begin, we gaan niet betalen, niet betalen, niet betalen. Uiteindelijk betaalden ze $5 miljoen, heb ik gelezen in de krant. Ja. Dus ook maar mijn bron.
Ja, dus dat is een van de punten, dat de data met betrekking tot dat betalen, dat is natuurlijk ook niet openbaar. Dus daar kan je heel moeilijk een uitspraak over doen, wat de effecten daarvan zijn. Daarom zou het bijvoorbeeld een goed idee kunnen zijn om dat we dat centraal gaan melden, wat we allemaal aan losgeld betalen. Hè, ja, zodat je daar onderzoek naar kan doen. Daar ben ik natuurlijk altijd voorstander van. En dan kan je ook veel beter kijken, wat zijn nou de effecten van bepaalde betalingen en hoe kan je dan verder. Maar ja, inderdaad, Colonial Pipeline was gehackt. Zei eerst stoer, we gaan niet betalen. Toen bleek het toch lastiger dan gedacht. Hadden misschien ook geen goede verzekering. En dan maak je gewoon als individueel bedrijf, en dat is ook heel erg logisch, gewoon de afweging.
Is het eigen voor je geld?
Ja, wat kost het ene scenario en wat kost het andere scenario? En dan heb je het natuurlijk ook nog wel over een bedrijf wat echt diep in de fysieke infrastructuur zit. Kijk, als de kerncentrale in Borselen zou gehackt zijn, dan gaan wij natuurlijk ook niet zeggen, we gaan niet betalen. Als ze anders zeggen, nou, we blazen die kerncentrale.
Ja.
Dus dat is natuurlijk ook...
Maar dat is dan wel een zwak punt, als ik het mag zeggen, in jouw plan. Want dat betekent eigenlijk dat als de criminelen hun doelen maar slim genoeg kiezen, dat je toch altijd nat gaat.
Nou, dat is het probleem met ransomware. En daarom is het ook geen
ze zijn al verschoven van particulieren naar bedrijven. Hè?
Ja,
dat is ook niet
zeker. Zeker. Omdat daar meer gewoon meer te halen valt. Overigens is het wel interessant dat de overall activiteit van cybercriminelen lijkt niet heel erg te stijgen. Alleen ze verplaatsen zich van de individuele consument, wat jij net ook zei, naar bedrijven. En dan ook nog heel slim. Bedrijven die groot genoeg zijn dat ze veel geld hebben, maar net niet zo groot, zoals bijvoorbeeld een ING en een bank, dat ze te goed hebben geïnvesteerd in hun eigen cyberveiligheid. Dus daar zit een soort van optimum waar je op moet richten.
Interessant wat je zei, dus de totale activiteit blijft vlak, maar als ik alle cybersecurity rapporten mag lezen, neemt cybercrime in euro's, dat gaat tot honderden triljarden. Dus zeggen alle cybersecurity bedrijven.
Had je moeten beleggen.
Of hebben die belangen? Nee, maar, Nee, maar is het in geld ook vlak? Of is het in geld?
In geld neemt het wel toe. Maar als je dat is ook weer heel grappig om te lezen. Want je hebt de academische rapporten.
Ja,
die natuurlijk geen belangen hebben.
Nee,
die zeggen eigenlijk, in activiteit blijft het gelijk. Maar het verschuift van een consument naar een
geld wil ik weten.
In geld neemt het dus wel toe. Maar ook weer niet zo verschrikkelijk erg als sommige rapporten doen blijken. En als je dan ook kijkt waar die rapporten op gebaseerd zijn, dan is er ook soms gewoon een bachelorstudent een onvoldoende voor geven. Dus dat is dan ook wel interessant. Dat we als
en dat zijn dan self-serving rapporten van de security-industrie.
Ja. En daar zitten natuurlijk ook betere rapporten bij. En echte jongens die zeggen van, nou, ik ga er gewoon met gestrekt benen in de hoop dat een paar bange bedrijven naar mij toe komen.
Ja.
Ik denk ook dat het goed is voor de industrie. En daar zijn ook wel echt goede ontwikkelingen gaan. Want een aantal jaar geleden had ik ook dit pleidooi. Nu zie ik wel verandering. Dat het beter is om een wat genuanceerder verhaal te vertellen. Dat mensen je ook echt volgen. Want als jij alleen maar zegt van het is een apocalyps en een soort doemdenken. Dan denk je als bedrijf, ja, het is zo erg. Ze zijn zo sterk. Ja, ik kan er toch niks tegen doen. Dus waarom zou ik überhaupt nog iets doen? En dat zien we gelukkig nu een beetje verschuiven. Dat met name die middengroep die ik net omschreef. Hè, dus de bedrijven die groot genoeg zijn om afgeperst te worden. Maar nog niet zo groot genoeg zijn dat ze echt volop hun eigen ICT op state of the art niveau kunnen beveiligen. Dat je die groep gaat helpen met maatregelen waar zij gebaat bij zijn. En uiteindelijk ook dat niet betalen dus makkelijker maakt. Zodat je bijvoorbeeld weerbaarder bent door een simpel bijvoorbeeld de backup. Dus bij die bedrijven werkt dat niet zo simpel. Maar dat je in ieder geval weerbaar bent om als je eenmaal aangevallen wordt. Want dat kan je gewoon niet uitsluiten. Dat een keer gaat gebeuren. Het is zoveel makkelijker om aan te vallen dan om te verdedigen.
Ja.
Wij spreken 1000 achterdeurtjes in zo'n bedrijf. Dus je hoeft als aanvaller maar 1 van die 1000... hoef je te vinden.
Ja. En als verdediger moet je ze allemaal.
Moet je alle 1000, moet je een mannetje voor de deur hebben staan. Kijk bijvoorbeeld naar een phishing mail. Hè. Je kan trainen wat je wil. Awareness trainingen gaat misschien van 10% die op een phishing mail klikt naar 5%, naar 2%. Maar zal altijd 1% blijven. En dat is het enige wat je nodig hebt. Dus dat is altijd heel lastig. Maar je kan dus wel voorkomen om dat als je dan aangevallen bent, dat je meteen moet betalen omdat je niet weerbaar bent en niet die backup even simpel voorbeeld kan gebruiken om de boel weer op te starten.
Want het is wel interessant om het over die maatregelen te hebben. Weet je al genoeg over Colonial, Ben?
Ja, nou ik weet niet waarom, maar dat weet je natuurlijk ook niet, waarom ze uiteindelijk hebben betaald. Ja, waarschijnlijk de belangen. De mensen hadden geen benzine, konden ze meer tanken. En ze
werden
warm natuurlijk onder de
oksels. Het land is een gat.
Ja. Dus daarom dachten ze, we kiezen eieren voor ons geld.
Ja, en ik geloof ook wel dat in overleg gaat met de opsporingsdiensten in Amerika. Die zitten daar natuurlijk ook wel bovenop. En dat is ook wel grappig. Want dat is ook een groep, die cybersecurity experts en die opsporingsdienst, die kennen elkaar. Dat is ook een netwerk wat ook weer niet zo heel groot is. Dus die contacten zijn ook snel gelegd. En ik denk dat daar ook mee in overleg met de FBI de afweging is geweest van, laten we nu maar betalen.
Hoe is dit kans?
Dit kunnen we nu niet oplossen. Zo.
Nou, en ik wil ook meer weten over dat onderhandelen. Dus
ja, oké.
Ja, over dat onderhandelen. Dus kun je dat iets? Dus dat zijn bij cybersecurity zijn er gewoon professionele onderhandelaars die weten 10 miljoen is te veel. Dus dat willen ze, dat vragen ze. En dan komen ze uiteindelijk op 5 miljoen.
Ja, en dat hangt dus ook af van de. Want dat is natuurlijk lastig. Te proeven als individueel bedrijf van kan ik deze club vertrouwen? En vergelijk het even met de markt waar je opkomt in Marokko. Van hoe ver kan ik gaan om te onderhandelen? En als je vaak op die markt bent geweest, dan weet je eerder van bij dat kraampje kan ik tot daar zakken. En dat kraampje kan ik.
Ja, maar er zal er toch ook wel een top 10 van de most trusted cyber. Criminalists zijn.
Ja,
je kan toch wel op Tor zoeken.
En sterker nog, want dat vergeten we vaak. Want de berichtgeving is vaak. Cybercrime, enorme probleem. Cybercriminelen zijn enorm sterk. Ze kunnen zich ook verschuilen in Kazachstan, in Rusland. Hebben echt geen enkel risico op een inval van de politie. Dus zij hebben eigenlijk een vrij spel. Maar we moeten ook niet vergeten, en dat vind ik wel interessant om nog even te delen, dat cybercriminelen ook hun eigen problemen weer hebben. En vaak wordt er gedacht van, nou, het is een grote soort maffia-clan, waarbij de één grote basis, Don Corleone, die allemaal mensen aanstuurt.
Nee, ik wil over de problemen van de cybercriminelen.
Hoe krijg je goede mensen?
Maar op overuit. Heerlijk.
Ja, bij een maffia-clan in Sicilië, dan als er iemand uit buiten de boot vliegt, dan pak je hem even aan, want je weet waar zijn huis woont, zei vroeger in Utrecht.
Ja.
En In de cyberwereld heb je natuurlijk met dezelfde problemen te maken. Want zo iemand zit aan de andere kant van de wereld. Als die zegt, nou, ik in die bitcoin wel even. En dan op een gegeven moment dan van de aardbodem verdwenen is. Wat ga je doen? Dus het is heel lastig om... het recht werkt natuurlijk niet. Dus je kan het natuurlijk niet afdwingen. En bij een maffia-clan heb je een eigen rechtssysteem. Nou. Doordat ze op dezelfde plek zitten. Maar in de cybercrime-wereld heb je niet een goede manier om iemand in zo'n netwerk aan zijn afspraken te houden. En daarom is het eigenlijk ook veel meer te vergelijken met een groep ZZP'ers die samenwerkt. Dan een grote maffia-clan. En het tweede probleem...
Maar het is natuurlijk moeilijker om om een paardenkop in iemands bed te leggen.
Precies.
Dus wat doen ze dan om zo iemand bang te maken of erbij te houden? Of
dat is dus
stil te houden.
Dat is dus een probleem. En,
maar hoe lossen ze dat probleem op?
Door in ieder geval die kernverantwoordelijkheden echt in eigen beheer en echt in een groepje die je wel kan controleren.
Kleinere groepen.
Ja, kleinere groepen. En dat is ook de reden waarom het heel lastig is voor die cybercriminelen om echt te schalen. Ook omdat er, niet zoals bij Big Tech of in Silicon Valley, enorm veel funding beschikbaar is om te schalen. En dan heb je ook nog eens het probleem dat het heel lastig is om te schalen waar we het net over hadden. En dat is eigenlijk een geluk bij een ongeluk. Dat er ook wel nadelen zijn voor cybercriminelen om echt groter te worden. En sterker nog...
Want was aan een tweede punt.
Dat was dat schalen. Dat was het tweede punt. Dat er geen de venture capital is voor cybercriminelen, zullen we maar zeggen. Natuurlijk, als we grote buit hebben binnengehaald, dan kan dat wel. Hè? Dus dan kan je dat gebruiken om verder te schalen. Maar wel alleen binnen je eigen dorp eigenlijk in Oost-Rusland. En daarbuiten is lastiger. En dat maakt het dus lastig.
En dus de tools die ze gebruiken zijn ook niet zo geavanceerd. Want ze hebben geen venture capital. Nee, maar daarom de vraag. Ze hebben geen venture capital om echt de meest geavanceerde tools.
De tools zijn minder geavanceerd dan ze zouden kunnen zijn. Ik zou niet willen zeggen dat ze niet
geavanceerd zijn. Ik hoor ook al dat ze machine learning aan het inzetten zijn. En zo.
Ja, dat zeker. Echt wel. Maar als je dan even vergelijkt, is het toch wel een David tegen Goliath. Als je ziet dat Google heeft natuurlijk een enorm hoog opgeleid. Dat compenseert een beetje, laat ik het zo zeggen, voor het voordeel wat aanvallers hebben, wordt eigenlijk gecompenseerd door het nadeel wat ze hebben in de organisatiestructuur.
Ja.
Dus dat is,
maar dat geldt vooral voor de grote jongens, de Googles inderdaad. Terwijl dat MKB, dat zei je zelf ook al, heeft dat niet.
Nee, is lastig.
En is dus veel weerlozer. Waar we daarnet gebleven waren, twee afslagen terug, was dat jij ging zeggen, we willen het bedrijfsleven helpen met het vinden van manieren om die kosten van het niet betalen te verlagen. Een van de dingen die jij noemde was, zorg dan dat je een goede backup hebt.
Ja.
Maar daar was ook nogal een opsomming mogelijk, als ik het goed begrijp. En die wil ik nou graag horen.
Ja, wat je allemaal moet doen als bedrijf. Dat is een beetje een flauw antwoord. Maar dat hangt heel erg van het bedrijf zelf af.
Uh-huh.
Maar je moet in ieder geval zorgen dat je als je systemen versleuteld zijn, dat je een manier hebt, en dat kan een backup zijn, om weer snel eigenlijk alles te wissen op die harde schijven en die weer in te laden. En tegelijkertijd kan je natuurlijk zorgen dat de kans kleiner wordt dat je aangevallen wordt. En dus neem even als voorbeeld die ransomware aanvallen een paar maanden geleden, Kaseya-hack. Dat was echt een kwetsbaarheid die in principe eerder verholpen had kunnen worden, waar zelfs een Nederlandse groep oplossing voor had gevonden. Het duurt al een keer over dat. Daar zullen we er niet te veel over uitweiden. Maar dan moet je eigenlijk als maatschappij misschien ook wat dwingender zijn.
Was dat een zero day die bij de geheime dienst terecht is gekomen of zo?
Met die ethische hack hebben we toen over gehad. Ja. Een paar maanden geleden.
Ja. Ga maar.
Nou, in ieder geval dat bedrijf Kaseya was eigenlijk gewoon veel te traag in het repareren van die hack. Overigens ook Microsoft hoor, het begin van dit jaar met hun Exchange servers. Die hebben ook maanden over gedaan om dat te fixen. Nou, dat kan allemaal wel sneller. Want dan voorkom je ook weer veel zaken. En tegelijkertijd, en daar pleiten we in dat stuk ook over, van als we het probleem echt bij de grondoorzaak willen aanpakken, dus dat niet betalen willen stimuleren, dan moeten we ook een bepaalde maat van acceptatie hebben dat er af en toe ook misschien lege schappen zullen zijn. Dus dat er af en toe dan even een dag niet geleverd wordt omdat Albert Heijn aangevallen wordt. Dus in hoeverre accepteren we dat als samenleving? Hebben we daar al een debat over? Zijn we daar al een debat over aangegaan?
Ja, nou ja, het is de samenleving. Ik denk dat het begint bij bedrijven die dat absoluut niet willen.
Mm-hmm.
Albert Heijn wil die leegschappen niet, want dan gaat iedereen naar de Lidl of weet ik veel.
Precies.
Dus dat is een groter probleem, denk ik, dan dat de maatschappij of de consument.
Ja. Ja, maar het komt ook omdat de bedrijven zo zijn ingericht dat je eigenlijk geen dag omzet kan missen.
Ja.
Maar je kan ook veel meer vet op de botten hebben. Denken, ja joh, ik calculeer ieder jaar 2 dagen in dat ik geen omzet heb. Ook prima. Dat kan. Accepteren aandeelhouders weer niet enzovoort. Weet je, optimaliseren. Maar goed, dat is natuurlijk ook een keuze.
Ja, nou ja, en als je dat dus al incalculeert, daar het gesprek over aangaat, dan ga je misschien denken van oké, nou wat kost die 2 dagen omzetverlies, maar van het gevolgen van ransomware aanvallen, wat kost die extra beveiliging die ik dan doe om dat te voorkomen? Dus dan kan je wat meer een discussie hebben van hoeveel beveiliging heb je nodig en wat accepteer je vervolgens nog als een soort restrisico? Want dat is natuurlijk ook van... het hele lastige met cybersecurity, en ik kan dat iets makkelijker zeggen, want ik ben niet van een cyberbeveiligingsbedrijf. Maar we moeten natuurlijk ook kijken van hoeveel. Wat is het optimale niveau van beveiliging? Omdat perfecte beveiliging bestaat niet. En als je alles, wij spreken al het geld wat je hebt in beveiliging stoppen, ja, daar heb je niks meer om te innoveren om andere dingen te doen. Dus je moet daar een soort optimum in vinden, waarbij je altijd een soort risico overhoudt. En daarin spelen dus bijvoorbeeld verzekering weer een hele interessante rol als oplossing. Omdat je dan heel makkelijk dat restrisico wat je nog hebt. Kan verzekeren en op die manier kan managen. Even
ja, maar dan kom ik weer terug bij waar we het net over hadden. Dat veronderstelt dat je op een of andere manier dat risico in geld kunt uitdrukken. En dat is, de reputatie heb jij net onder tafel geveegd.
Ja.
Maar wat je nog wel hebt, dat kun je ook reputatie noemen, maar in ieder geval weglopende klanten, hè? Het is heel simpel. Je kunt op een gegeven moment niet leveren. Dus de klant moet wel ergens anders heen. Als hij tenminste vandaag iets nodig heeft. Of deze week nog. En dan is het risico er altijd dat hij daarna blijft bij de nieuwe leverancier. Dat heb ik ook. Hè. Als mijn klusjesman ziek is en ik kies een andere. Dan misschien is die wel zo aardig dat ik daar bij blijf bestellen.
Kan je uiteindelijk toch altijd in geld uitdrukken?
Nou, precies. Maar daar moet dus wel een methodiek voor zijn. Maar het is bovendien zo dat zei ik daarnet ook. Dat soort schadeposten zijn een orde van grootte groter dan alleen maar die gemiste opdracht.
Ja, dus dat, daar kan je dus...
En dat is moeilijk verzekerbaar.
Ja, dat is moeilijker verzekerbaar. Maar verzekeringen zijn natuurlijk bij uitstek in staat om iets wat een grote schade is, maar een kleine kans, dat te verzekeren.
Ja. Hebben jullie erover nagedacht als club die dat opiniestuk heeft geschreven, waardoor jij nu hier zit, wat voor verzekering dat zou moeten zijn? Moeten commerciële verzekeringen dat doen? Of moet je een onderlinge, een lekkere ouderwetse onderlinge oprichten? Of moet de overheid daar iets in betekenen? Heb je daar ideeën over?
Nou, dat is een goede vraag die je stelt en... uiteindelijk wil je niet alleen verzekeren, dus simpelweg dat risico afwentelen. Dat is stap 1.
Nee, want dat heeft 2 nadelen. Dat vermindert de noodzaak om te beveiligen.
Exact.
En het maakt het aantrekkelijk voor de criminelen, want hoe meer er verzekerd is, hoe meer er voor een crimineel te halen valt.
Behalve als je zegt van verzekeren, alleen maar het niet betalen. Want dan weet hij, nou, als diegene verzekerd is, dan
dat is waar.
Je punt is zeer terecht. Is trouwens ook al, dat noem ik dan even anekdotisch bewijsmateriaal in Amerika, dat bedrijven die dus verzekerd zijn meer aangevallen worden. Juist omdat die verzekeraar die ransomware betaling juist hackt.
Dan is het betalen verzekerd. Ja. En jij zegt net, je moet de gevolgen niet van niet betalen.
Ja.
Dat is een belangrijk verschil.
En dat is ook echt, we zien in Nederlandse verzekeringsmaatschappijen een beetje worstelen met die vraag. Van, moeten we dat betalen nou verzekeren of niet verzekeren? Nou, dan kan je dus even kijken naar de rol van de overheid. Van, zou die daar wellicht wat dwingender in kunnen optreden? Door bijvoorbeeld het een te stimuleren of uiteindelijk een wettelijk verbod op het verzekeren van losgeldbetalingen in te stellen.
Ja, want dat is mijn vraag. Dus die verzekering, is dat nu helder wat je verzekert tegen het niet betalen? Is dat overal in Nederland? Je zegt dat is nog.
Nou, het is nog.
Wat verzeker je? Hoe ziet die verzekering eruit nu?
Nou, je verzekert vaak de directe kosten van incident response. Dus het cybersecurity bedrijf wat de boel voor jou moet gaan opschonen. En ook wat moet onderhandelen, wat de communicatie doet en dergelijke. Dat is natuurlijk makkelijk.
Onderhandelen wordt heel makkelijk, want dat is, we betalen niet.
Ja, in de toekomst. Dus
dat kost ook niet.
Ja, precies.
Maar de factuur van het cybersecurity bedrijf.
Factuur van het cybersecurity bedrijf.
We hebben het over de verzekeringen van nu. Sorry, gaan we daarover hebben.
Ja, precies. Dus de factuur van het cybersecurity bedrijf. Soms ook omzetverlies. Dus dat is dan gewoon het directe omzetverlies. En voor grotere bedrijven zijn meer maatwerkpakketten ook weer mogelijk. Waar je elementen van wat jij noemde ook kan dekken.
Dus je kan dekken. Je krijgt omzet dat daalt met 10%. Uiteindelijk is Herbert naar een andere leverancier. Dus na een jaar blijkt dat je omzet is gedaald. En je leverancier moest je veranderen. Want die kon ook niet meer leveren. Dus je totale EBITDA is gedaald. In jouw markt is de waardering van je bedrijf 6, 7 of 8. Dus dan is mijn totale waarde van mijn bedrijf zoveel afgenomen. Dat kan je dus ook verzekeren.
Nou, dat laatste is wel heel lastig natuurlijk om te bewijzen. Want hoe weet jij dat dat precies komt door die aanval? En dan zal ik als verzekeraar...
Dus dat kan je niet verzekeren?
Nou, dat is een lastig verhaal. En je kan natuurlijk alles verzekeren wat je wil.
Ja, okay, maar heb je de premies dan?
Maar de verzekering keert nooit uit.
Ja, ze zullen wel goed die lettertjes. Want anders ga je straks, weet ik veel, een domme bedrijfsbeslissing die je gemaakt hebt, afschuiven op dat datalek. He, dus dat wil je natuurlijk ook niet. He, dus in ieder geval die directe omzet zou je kunnen verzekeren. Is natuurlijk duur. Maar die
EBITDA-daling en de waarde van je bedrijf.
Is nog duurder. Dus, ja.
En voor discussie vatbaar.
Ja, en voor discussie vatbaar. Maar wat het belangrijk is, daar wilde jij net ook nog even naartoe, Herbert. Wat veel belangrijker is dan dat verzekeren aan zich, is dat je een mechanisme gaat optuigen waarbij je kennis gaat delen over wat nou voor een specifiek bedrijf dat optimale cybersecurity niveau is.
Ja.
He, want dat, daar wil je nou naartoe. Als iedereen dat gaat bereiken, daar is niet één oplossing voor. Maar dan
is het wel leuk om een paar casussen, een paar type bedrijven te nemen. We nemen bijvoorbeeld, want dat is zeg maar een utility, dus die pijplijn.
Ja, weet je? Die moet gewoon echt heel veel gaan investeren in cybersecurity. Misschien ook delen van die pijplijn echt gewoon off the grid van het internet afhalen.
Dat is ook nationale infrastructuur.
Is nationale infrastructuur. Daar gelden hele strikte, ook in Europa, wetgeving voor. Maar ook hele hoge eisen. Want daar is natuurlijk de kosten van niet leveren is niet enorm hoog.
Ja, maar dan heb je dus een lijstje. Wij doen dit allemaal. Dus de cybercriminelen lezen dat lijstje dan ook. Want jij zegt dat moet openbaar zijn.
Nou, dat zou bijvoorbeeld ook een verzekeraar kunnen delen aan klanten. Dus dan zou dat op termijn ook wel openbaar kunnen zijn. Maar een verzekeraar heeft natuurlijk veel meer toegang tot informatie. Want die krijgt al die claims binnen. Dus die weet van bedrijf X heeft claim Y. En die hebben.
Kun je geanalyseerd gewoon verzamelen.
Precies, en bedrijf X heeft wel password managers geïnstalleerd. Nou, en daar krijgen we veel minder claims van dan bedrijf Y. Die hebben geen password manager.
Dus je kan je alleen maar verzekeren met een password manager.
Ja, dan moet je daar de eisen voor stellen. En dat blijkt, daar is die markt nu, de verzekeringsmarkt is nog op dat gebied nog helemaal niet volwassen. Dat eigenlijk die eisen aan voorafgaand aan dat je een verzekering afsluit, die worden nog heel weinig gesteld. Dus daar zou je nog een flinke stap kunnen maken. En dan kom je ook bij de oude onderlinge verzekering. Als je natuurlijk als Nederlandse universiteit, dat heb ik wel eens voorgesteld. Je hebt natuurlijk best wel eenzelfde soort bedrijf. Hè? Ja. Als 14 Nederlandse universiteiten. Zou je niet ook een soort onderlinge riskpool kunnen doen, waarbij je ook instaat voor elkaar schade, maar daardoor natuurlijk ook veel meer een prikkel hebt. Als ik deel van jouw cybersecurity, stel wij zouden nu met z'n drieën een pooltje doen, en als iemand aangevallen wordt, dan delen we de schade. Dan zou ik natuurlijk wel even checken of jij een password manager hebt.
Precies, hoe je dat doet. Ja.
Dus dat systeem zou best wel goed kunnen werken. Alleen daar zit dan wel weer een nadeel aan. Namelijk dat het een zogenaamde club good is. In de wetenschap noemen we zo. En dat het nadeel van een club good is altijd dat je een collectieve actieprobleem hebt bij het opstellen van de club good. Dus we met z'n allen naar een restaurant. Maar wie gaat het initiatief nemen om het te regelen? En daar zou ook weer de overheid in kunnen treden om te stimuleren dat er iemand zegt, nou, ik steek mijn vinger op en ik ga zo'n club organiseren.
Ja, nou, en jij noemt het dan Club Root, zeg je?
Club Good. Ja,
Club Good. Ja. Nou, oké. En want ik zat te denken aan de Tragedy of the Commons. En daar is het natuurlijk een variant op, hè?
Precies.
Dat, er is een gemeenschappelijk terrein, en dat is in dit geval de schadepot.
Ja.
En het is voor een individueel bedrijf aantrekkelijk om daaruit te snoepen en daar zo weinig mogelijk aan bij te dragen. Dus dan gaat het renderen om een beetje te bezuinigen op je eigen beveiliging en te claimen zodra er ook maar enigszins aanleiding voor
is. En dat is nou het voordeel van zo'n clubgoed ten opzichte van een verzekering. Verzekeraar, ja, logischerwijs wil zoveel mogelijk verzekerden. He, dus die verzekerden hebben onderling totaal geen band. Die controleren elkaar ook niet. Dat doet die verzekeraar. Maar die verzekeraar die kan ook niet alle 10.000 bedrijven continu controleren. Of ze zich wel een beetje aan die is.
Nee, maar stelt wel duidelijke eisen. Kan en wel controleert steekproefsgewijs. Blablabla.
Ja, nou, en met zo'n clubgoed. Dat is natuurlijk wel het mooie. Als wij met z'n drie hier bij elkaar zitten. Ja, dan zie ik gewoon op jouw laptop of jij een passwordmanager hebt of niet. He, dus ik kan dat veel beter controleren.
Maar het afdwingen is moeilijker.
Nou ja, dat spreek je dan natuurlijk.
Ja, maar goed. Ja, dat doe ik morgen.
Ja, elk voordeel heb je. Dan schoppen we je eruit op een gegeven moment.
Nee, maar in de praktijk vind ik dat natuurlijk wel zo bij de Club Good.
Ja, zeker. Dat is weer lastiger. Dus zo heeft natuurlijk elke... Je moet heel goed kijken naar welke bedrijven willen we een stapje verder brengen. En welke oplossing. En soms kan dat ook een hybride model. Dus dat een beetje snoept van allerlei verschillende oplossingen. Welke past daar nou het beste bij?
Hebben jullie op dat opiniestuk ook reacties gehad uit het bedrijfsleven?
Nou, eigenlijk vrij weinig.
En allemaal in een hoekje gekomen.
Ja, die is...
En van de overheid.
Oh jee.
Nou, daar zijn wij natuurlijk wel. De cybersecurity community wordt natuurlijk wel regelmatig betrokken bij beslissingen op het gebied van die de overheid wil nemen. En je ziet nu wel dat het Nationaal Cybersecurity Centrum, onze Cybersecurity Club bij de overheid, dat die worstelen met de vraag van wat voor richtlijn geven we nou voor ransomware? Want zeggen we nou niet betalen? Dat zeggen ze eigenlijk als een soort van advies.
Wordt altijd gezegd, maar elke organisatie die dat zegt, wordt vroeg of laat zelf gehackt en gaat dan betalen. Dat heb je heel vaak bij de hand gehad.
Ja, dus vandaar dat het voor ons ook makkelijk was om dat dan te zeggen, want wij zijn natuurlijk geen organisatie.
Nu gaat er was weer zo aangevallen. Hoor.
Ja, maar dat is niet mijn afdeling. Dus dan zeg ik gewoon niet. Ja. Nee, tuurlijk. Maar dat is ook makkelijker gezegd dan gedaan. En dat is natuurlijk ook de rol van de wetenschap. Om niet naar de waan van de dag te kijken. Maar kijken van waar zou je op termijn naartoe willen? En wat voor maatregelen zou je moeten nemen. Zodat het in 2025 veel makkelijker wordt om niet te betalen.
Ja, hebben we genoeg gezegd over hoe bedrijven kunnen reageren op een aanval? Want ik wil ook wel een keertje toe naar hoe je die aanval voorkomt. Het is namelijk veel makkelijker.
Reageren. Ja, ik heb nog dat je beschrijft hoe dat gaat. Dus dat vind ik nog even leuk. Weet je, je krijgt zo'n scherm en dan moet je een Bitcoin wallet. Lees ik dan, weet je, hebben geen Bitcoin wallet. Moeten ze aanmaken.
Vaak nou, maar de Ransomware Club heeft een helpdesk. Hè?
Ja, precies. Ze hebben een helpdesk.
Ja, en die
kan je helpen. Ja. Dat vind ik wel een mooie verhaal. En dat die bedragen vaak lullig zijn. Laag. Ja.
Nou, sterker nog, dat is dan wel grappig om even in herinnering te brengen. Dat ransomware, dat is nu natuurlijk enorme vaart heeft dat genomen. Door natuurlijk de cryptocurrency, dat iedereen dat gebruikt. En dat is natuurlijk een perfecte manier is om te gaan betalen.
Ja.
In de jaren 0, in de jaren 2000, werd er ook geëxperimenteerd met ransomware. Maar dan moesten ze ook een manier vinden. Je kan niet zeg maar een bankrekening...
Toen was het Western Union en zo.
Van die Western Union, maar ze hebben ook van die giftcards. Daar gingen ze
een giftcard? Ja. Mooi.
Geef mij maar een HEMA giftcard van 100 euro en dan...
Een kraskaart.
Ja, kraskaart.
Dat je een boekenbon.
Ja, boekenbon. Ja, precies. Oh, daarom zijn die ransomware-avonds natuurlijk allemaal zo slim geworden natuurlijk. Al die boekenbonnen.
Ja.
Nee, maar je ziet echt dat crypto is natuurlijk gewoon de enabler, zo noemen ze dan de drijfveer achter die groei van ransomware. Ja. En daar zit mogelijk ook nog wel een oplossing. Soms is het zelfs zo dat die bedragen te groot worden en dat de helpdesk gewoon overrun wordt. Dat er gewoon te veel mensen in de wachtrij staan. Zoals bij die Kaseya-hack.
Ja?
Dat was dan een aanval bij een softwareleverancier die ICT-leveranciers software gaven om weer bij hun klanten naar binnen te kijken.
Ja, dat is
een soort dubbel domino effect. Want je hebt natuurlijk, als dat gehackt wordt, zijn al die softwarebedrijven gehackt die software gebruiken, maar ook al die bedrijven die ICT-bedrijven gebruiken om weer bij die andere bedrijven naar binnen te kijken.
Ja.
Nou, en dat schaalde zo goed dat...
Dat het eigenlijk een probleem werd. Dus
ransomware infrastructuur niet meeschaalde.
Ja, en toen hebben ze op een gegeven moment maar gezegd van we zijn onze klantenservice is zo overlopen. Laten we maar gewoon in één keer Volgens mij 50 miljoen vragen. En als één iemand 50 miljoen betaalt, dan krijgt iedereen... Want we kunnen het niet aan. Dus volgens mij is dat uiteindelijk niet gebeurd. Maar dat is natuurlijk ook lastig om te controleren.
Ja. Dit is doet mij een denken aan een anekdote. Dat is ook alweer een x-aantal jaren geleden hoor. Maar F-Secure heeft een keer een vergelijkend onderzoek gedaan naar ransomware. En keken ze naar dingen als hoe makkelijk krijg je de sleutel? En werkt die dan echt? En hoe is de helpdesk?
Ja.
Is de ransomware zelf gebruikersvriendelijk? Zodat je die helpdesk ook... Ik bedoel, dat was echt een soort consumentenonderzoek. En daar kwam dus ook een beste ransomware.
Ja.
En dat klonk een beetje als... Nou, als je de ransomware wilt laten besmetten, kies dan dit merk.
Ja, dat is sterker nog, ik zou je vertellen dat na die aanval op Colonial Pipeline hebben die aanvallers... ik ben even de naam van de groep kwijt. Maar die hebben vervolgens een statement afgegeven. Ja, we gaan geen ziekenhuizen en scholen meer aanvallen. Dat is echt een soort PR-beleid. Alleen maar grote bedrijven.
Ja, en worden Robin Hood.
Sterker nog, ze hebben toen ook nog een paar miljoen gedoneerd aan een of ander goed doel. Om te zeggen, ja, jullie mogen ons slecht vinden, maar ja, we doen ook iets goeds voor de wereld. Om allemaal maar een beetje ook dat imago PR een beetje op te krijgen.
Ook dat nog.
Ja, een wereld. Nou ja, dat zie je natuurlijk ook bij, bij drugsdealers, dat die dan ook scholen beginnen. Ik denk aan in Zuid-Amerika.
Ja, Colombia, hoe heet het? Natuurlijk. Bijstandsmoeders helpen. En zo.
Bijstandsmoeders helpen. Dus uiteindelijk komt het allemaal op een ronde
ja,
aan.
Dat maakt het ook eigenlijk.
Echt, ik moet ineens denken aan onze host Red.
Goed plan.
Ja, goed plan. Oké, eerst stel ik wat vragen. Bent u zeker van dat u veilig bent over cyberaanvallen? Vraagteken. Wanneer hebt u voor het laatste beveiligingscontrole van uw IT-infrastructuur uitgevoerd? Vrij chill, vraagteken. Er zijn geen betere tijden dan nu om uw IT-infrastructuur te analyseren en te beveiligen met de geavanceerde cyberverdedigingsoplossing van TeamViewer. Hartstikke mooi. Ondersteund door Malware Bytes. Van zero-day exploits tot geavanceerde herstelmogelijkheden. TeamViewer neemt beveiliging serieus. En dat zou u ook moeten doen. Nou, daar hebben we het al de hele uitzending over. Dat is serieus. En dus een mooie overgang wat je zei, TeamViewer. Hoe je kan beveiligen. Hoe je kan voorkomen.
Ja.
Einde host Red. Dankjewel TeamViewer voor dit mogelijk maken.
Precies. Hoe voorkom je... Want ik neem aan dat als er jouw ideaal van een systeem dat betalen... afschaft, mag ik maar zeggen. Dat je dan ook gaat werken aan omstandigheden dat die hele besmetting niet plaatsvindt. Want dat voorkomt ook de hele problematiek van waar je in terecht komt als je wel besmet bent, maar niet wilt betalen. Hoe zie jij dat? Ik kan me voorstellen dat je dan ook, want jij bent jurist, hè? Je wappert het met je handen?
Ja, jurist, econoom. Ik zit een beetje
tussen. Wat ben je nou eigenlijk?
Ja, dat is
econoom, jurist, dat filosoof hoop ik erbij.
Nou ja, dat is...
Beveiligingsdeskundige.
Ik loop s'nachts wel eens door de stad en denk ik, wat ben ik nou eigenlijk?
Ik zie geen vraag.
Ja,
nee, maar wat is je studie? Maar wat is je...
Nou, ik heb in Delft gestudeerd technische bestuurskunde en rechten in Utrecht. Dus ik ben een soort halverwege die twee steden uitgekomen. Als je dan met de trein gaat in ieder geval, in Rotterdam.
Ja.
En daar combineer ik eigenlijk recht, economie, cybersecurity met elkaar. Want eigenlijk zie je dat cybersecurity, even heel in de notendop uitgelegd, een economisch probleem is. Dus hoe krijg je nou bij de bedrijven de prikkel om te investeren in die juiste cybersecurity maatregelen? Dat is eigenlijk het probleem. Niet eens zozeer wat je nou precies moet doen. Want daar zijn we op zich wel redelijk uit. Ik denk dat om een redelijk optimaal niveau te krijgen, dan moet je dat restrisico nog iets mee doen. Maar hoe ga je die prikkel nou bij die middengroep krijgen? Want de grote bank, die weet echt wel wat hij moet doen. Maar bij die middengroep. Nou, daar zijn allerlei economische problemen. Dat bijvoorbeeld er te weinig informatie is. Dus er wordt gewoon te weinig informatie bij die bedrijven wat ze moeten doen. Als je niet weet wat je moet doen, hoe kan je het dan gaan doen? Maar ook dat de baten van wat zij doen,
daar wil ik het
dat die terechtkomen bij andere partijen.
Ja, maar waar ik naartoe wil, kijk, je investeert in iets, in cybersecurity, als je er ook profijt van hebt. En nu is het alleen een verdedigingsmuur. Dan moet ik een muur bouwen, een slot, dat kost geld, shit, wil ik niet. Maar als ik het kan gebruiken voor mijn innovatie van mijn bedrijf, of de mensen worden bewuster, of de mensen worden blijder van, want ja, je wordt nooit blij van two-factor authentication. Maar weet je, je moet er iets mee kunnen doen. Heb je daar voorbeelden van? Meer baten.
Dat de baten van cybersecurity liggen natuurlijk deels. En dat is het hele lastige van dit verhaal. Dus ik heb geen simpel antwoord op jouw vraag. ligt natuurlijk deels bij de samenleving. Want het is natuurlijk allemaal veiliger als individuele bedrijven zich gaan beveiligen. En dat betekent dat je altijd in economische termen onderinvestering zal zien. Dus bedrijven zullen altijd net iets te weinig investeren dan wat nodig is. Omdat een deel van die baten bij de samenleving zitten. En dat wil je eigenlijk corrigeren. En daar heb je weer een juridische component voor nodig om dat recht te trekken. Dus ja, helaas kan ik niet een soort simpel antwoord geven om het leuker te maken. Natuurlijk moeten we daar ook aan werken, van dat die baten ook intern zijn. Maar sommige dingen zijn ook gewoon. Het is gewoon ook vervelend om two-factor authentication te hebben. Password manager vind ik dan trouwens wel weer goed voor.
Tot het moment dat die blijkt
wel heel makkelijk
een essentiële rol te hebben in het. Want ik had laatst nog. Dat ik van, was toevallig Binance, de cryptobeurs die nu onder vuur ligt van de Nederlandse bank. Maar dat terzijde.
Ja, deze week CryptoCast over.
Ja, kreeg ik een mailtje van hey, er is een inlog geweest op jouw account.
Ja.
En ik zat in Frankrijk op vakantie. Ik was helemaal niet met dat soort dingen bezig op dat moment. Dus toen dacht ik, oeps, iemand verschaft zich toegang tot mijn account. Weet blijkbaar mijn wachtwoord of zoiets. Geen flauw idee hoe dat nou zou kunnen. Maar en dan ben ik blij met two-factor authentication. Ja, want natuurlijk. Ik wist dat die nooit mijn tweede factor kon hebben. En dus het is alleen maar lastig zolang er geen aanval wordt gepleegd. En als je merkt dat er wel een aanval wordt gepleegd, dan ben je godsomogelijk blij dat die two-factor authentication er is.
Ja, dan krijg je een dopamine moment.
Nou, misschien moeten we dat meer delen met z'n allen. Dat, het moment dat je een aanval eigenlijk hebt voorkomen door een goede actie.
Maar ik wilde het dus ook nog hebben. Ik zei van je bent jurist, nou dat blijkt maar half waar, maar oké. Je kunt aanvallen voorkomen met allerlei maatregelen. De mensen zich aan regels laten houden en zo. Maar je kunt ook nieuwe wetgeving bepleiten. En dat wou ik maar eens een keertje gaan doen. Dan mag jij zeggen wat je daarvan vindt. Het was zelfs in de jaren 90 al zo dat er sprake was van moeten we niet naar een computerrijbewijs. En toen hadden we de eerste virussen. Waar ook hele spectaculaire dingen in gebeurden. En cybercriminaliteit en noem alles maar op. Maar toen begon de redenering al, en ik vind dat hij nu meer geldt dan ooit, door achter een computer te zitten en dat ding onoordeelkundig te gebruiken, parallel met de auto is, vind ik ontzettend duidelijk, kun je schade aanrichten voor jezelf, schade aan anderen, schade aan de maatschappij. Moeten we niet langzamerhand besluiten dat je aan bepaalde minimale eisen moet voldoen om zo'n ding te mogen gebruiken?
Ja, Bernot.
Wat vind ik daarvan?
Wat vind jij daarvan? Ja.
Nou, heel goed idee, alleen de maar is natuurlijk van wat zijn die eisen dan? En
die kan je toch opstellen? Die ga je nu te plekken opstellen?
Nu noemen. Nou, je zou op een gegeven moment wel mogen vragen van bedrijven dat ze een paar simpele dingen als een password manager, two-factor authentication. Daar wordt overigens met Internet of Things nu al wetgeving op gemaakt.
Maar dat
IoT-wetgeving daar moet voldoen. Maar
ik vind het prima om het uit te splitsen hoor. Bedrijven, maar ook mensen.
Individuen. Ja. Maar bedrijven kan je natuurlijk makkelijker iets opleggen. En dat is ook efficiënter. Want als bijvoorbeeld bedrijven een IoT-apparaat maken waar je altijd met two-factor authentication in moet. Noem maar even wat, een voorbeeld. Dan heb je meteen heel veel consumenten in één keer te pakken die dat gewoon moeten gebruiken, of ze nou wel of niet.
Ja.
En dan is het even uitvogelen.
De standaard wachtwoorden veranderen.
Dat soort zaken.
Zet het in de wetgeving.
Maar het probleem is dat de wetgever niet de beste partij is om te zeggen wat we allemaal moeten doen aan beveiliging. En de wet aan zich is ook een lastig, inflexibel mechanisme. Dus nu in Europa wordt bijvoorbeeld die wet met die IoT. Dat duurt gewoon 10 jaar voordat je zo'n wet hebt gemaakt.
Wat is dan jouw oplossing om dat wat Herbert wil op te lossen?
Nou, je zou die informatie. Je hebt natuurlijk verschillende stappen van hoe streng ga je zijn. Maar in het beginsel vind ik dat er nog te weinig wordt gedaan in simpelweg het informatie delen over wat nou gewoon echt dat. Ja, echt een verschrikkelijk woord laaghangend fruit is. Mm-hmm. Dus wat nou de meest simpele basismaatregelen zijn die je kan nemen als consument, maar ook als bedrijf. Dat die informatie veel meer gaat circuleren. En ook die goede verhalen die jij net vertelde, die ook meer gaat circuleren. Dat gaat natuurlijk niet uit zichzelf circuleren. Dus daar moet je slimme oplossingen voor hebben. Zoals bijvoorbeeld die verzekering, dat poolen wat we net noemden. Het melden van als er iets gebeurd is. Het melden van een ransomware aanval. Zodat je ook.
Maar ook meer Postbus 51 spotjes.
Dat ook.
Staat dat nog? Denk ik niet, maar we weten wat we bedoelen.
Ik vind het gek dat ik ben van plan om daar een onderzoek naar te gaan doen. Dat nog zo weinig mensen een password manager gebruiken. Terwijl dat toch zo'n enorm handig apparatus. Mijn vader zegt ook altijd van ja, ik schrijf al die wachtwoorden maar op. Of ik onthoud ze allemaal, maar het is allemaal verschrikkelijk. Want ik moet 100 verschillende wachtwoorden onthouden. Kan allemaal in één password manager. Dat heb ik hem ook verteld. Maar dat is nog absoluut geen gemeengoed. En dat is natuurlijk ook het gekke met cybersecurity. Daar wordt ook vaker over gesproken. Maar het is het hele lastige. En wie daar een oplossing voor heeft om dat aan de man te brengen. Jullie doen daar een goede bijdrage aan, vind ik ook in deze podcast. Is van hoe maak je het nou concreet? Vergelijk met de fysieke veiligheid. Dat is voor iedereen duidelijk. Dat je een slot op de deur van je huis moet doen. Dat je niet je raam moet open laten staan. En dat doet ook iedereen. Maar op het internet lijkt dat opeens soort van verdwenen. Omdat het maar een schermpje is waar je naar kijkt. En daar moeten we ook iets aan gaan doen.
Je zei dus de activiteiten van cybercriminaliteit is vlak. Het geld neemt toe. Is de beveiliging van mensen, is dat wel echt toegenomen? Dat idee heb ik wel, maar dat is anekdotisch natuurlijk.
Ja, en ik denk voornamelijk doordat grote bedrijven gewoon verplichten dat je met two-factor authentication. Ja. Kijk bijvoorbeeld naar banken. Heel simpel voorbeeld. Hè, dat, die leggen dat op aan de consument, omdat zij anders de pineut zijn. Omdat de consument kan zo stom zijn op het internet. Nou, echt zijn rijbewijs totaal niet hebben. Allemaal strafpunten hebben. En dan wordt hij alsnog door een bank vergoed uitgekeerd als hij als hij geld kwijt is.
Ja.
Dus, en dat is op zich niet heel slecht. Want dat legt wel echt een goede prikkel bij die banken om het zo simpel mogelijk te maken voor de consument.
Ja, en daardoor gaan mensen het gewoon vinden. En dan gaan ze het ook gebruiken.
Maar het gaat echt nog te langzaam, jongens. Dat is echt toch, als je erover nadenkt van hoe weinig wij ontwikkeld zijn over dat cybersecurity gevoel.
Ik noemde wetgeving. Ik heb nog een suggestie, want ik vind het ook al jaren, dat is ook in de 90's begonnen. Ik vind het ook al jaren heel vreemd dat er überhaupt links mogelijk zijn in e-mail. En links mogelijk zijn in sms'jes en in appjes. En het is heel makkelijk, echt waar, dat weet ik ook wel. Maar het is ook heel gevaarlijk.
Ja.
En waarom zouden we niet met elkaar kunnen afspreken? Dat zou dan een overeenkomst tussen bedrijven moeten zijn, stel ik me voor. Maar het mag voor mij ook in wetgeving staan. Dat er gewoon geen linkjes meer staan op dat soort plaatsen. Dat je maar gewoon een URL moet copy-pasten als je vanuit een e-mail of een ander bericht op het web wilt komen.
Ja.
Dat maakt het moeilijker. En het maakt het makkelijker om te zien of een URL niet deugt. En het maakt het moeilijker om daar een besmetting mee
te krijgen. En ik denk goed voorbeeld. En ook een goed voorbeeld wat illustreert wat je nou tegen elkaar moet afwegen. Want,
ja, want dit gaat mij persoonlijk weer veel te ver. Hè? Ik vind dat moet technisch worden opgelost. Weet je dat die URL, dat je weet van waar komt die vandaan. Kan ik daar moet je iets mee kunnen doen. Maar
ja, zijn er ook oplossingen voor? Maar die hebt natuurlijk de huiskuin, tuin en keuken. Consument heeft dat niet altijd. Alhoewel, die gebruikt waarschijnlijk toch ook een e-mail van server van Google. Dus die zou
je moeten inbouwen. Oplossingen moeten zitten in de software die je daarvoor gebruikt.
Ja, precies. Sowieso. Maar hierbij moet je ook afwegen van wat is het wat je inboet aan gebruiksgemak. En wat voor veiligheid levert het je op?
Exact.
Want dan kun je natuurlijk, het is natuurlijk anders als je een Fox IT binnenkomt als klant en je komt dat gebouw binnen, dan moet je echt door 3 beveiligingsbedrijven, dan moet je je laptop inleveren, want daar willen ze natuurlijk absoluut niet dat je gehackt wordt. Dus dat is natuurlijk wel zeker ongemak voor de medewerkers daar. Die moeten door 5 digitale sluizen. Ja.
En dat moet dan maar.
Dat is logisch, maar of je dat bij de bakker om de hoek wil, dat is misschien een andere afweging.
Ja. Schieten met een kanon op een mug. Overigens, wat technische oplossingen betreft, er zijn intussen ook e-mailprogramma's die waarschuwen van hey, deze URL die deugt misschien niet, kijk daar nog eens goed naar.
Nou, gewoon je spamfilter toch?
Maar dat voorkomt dus niet dat mensen toch vroeg of laat op een verkeerde link klikken. Ja, en dat hoor ik ook van beveiligingsdeskundigen. Ja. Vroeg of laat ga je voor de bel. Heb ik dus ook gehad.
Ja.
Dat ik ben echt wel bewust van het gevaar. Maar ik heb ook meer dan eens geklikt op een link waarvan ik dacht, dat had ik dus eigenlijk niet moeten doen.
Zo.
En wat gebeurde er toen?
Nou, niks. Dat wil zeggen, in één specifiek geval heb ik toen onmiddellijk, want ik heb mijn beveiliging, vind ik, wel redelijk goed op orde, onmiddellijk een image teruggezet. Waardoor mijn hele harde schijf weer identiek is aan die van zoveel maanden terug. Maar op andere momenten had ik wel geklikt, maar was het inderdaad een onschuldige link. Maar had ik toch beter moeten oppassen, vond ik zelf.
Ja.
Bernard, jij wel eens op een link geklikt waarvan je dacht van, had ik niet moeten doen?
Ja, ook wel eens, ja. Ja. En dan gelukkig liep het met een sisser af. Maar dat weet je natuurlijk niet van tevoren. Dat is het lastige. En ja, dat iedereen een keer gebeurt, daar hoeven we ons ook niet over te schamen. Hè?
Dus nee, maar is ook, om, ja. het is mijn punt dat security deskundigen zeggen tegen mij, iedereen gaat vroeg of laat voor de bijl.
Ja.
En dat vind ik een argument om het technisch op te lossen. Hè? Dus dat die links er gewoon niet meer zijn.
Mm-hmm. Maar dan zou het gevaar is natuurlijk dat als je dat gaat oplossen, dat er dan weer ergens anders en
natuurlijk, dat wordt. Is de wapenwetloop.
Dat je dus dat goed moet afwegen met de nadelen van bijvoorbeeld elkaar niet meer linkjes kunnen sturen.
Ja, dat maar je kunt die linkjes wel sturen als je ze maar niet klikbaar maakt. Dat is in dit specifieke geval.
Ja, precies.
En het advies is vaak ook, vertrouw je die link niet, selecteer hem dan, kopieer hem dan en plak hem.
Ja.
Dan kun je bekijken hoe die eruit ziet en dan komt er misschien iets aan het licht.
Ja.
Maar ja, de mensen voor wie dat het meest een gevaar is, die doen dat nou juist niet.
Precies.
Ja. Oké, password manager, two-factor authentication, backups maken, het monitoren van je netwerk. Dat zijn zo de elementen. Heb je er nog meer? Of dat is het arsenaal, is het wel?
Nou, ik zou het simpel houden voor consumenten. En dan echt beginnen echt met die password manager. Daar zou ik echt mee beginnen. En de backup. Van gewoon je belangrijke bestanden. Eventueel in de cloud, maar dat liever nog offline. Maar dat is alweer een stap. Hè? Dus, en dat bijhouden. Hè? Dus je moet ook even kijken wat is het gemak. Maar ik zou echt beginnen met, om het niet te ingewikkeld te maken, mensen installeer een password manager. Daar even mee beginnen.
Ja. Jullie hebben met die groep, veel grote namen zaten daarin, stuk geschreven in het FD. Jullie hebben vrij weinig reacties gekregen, vertel je net zelf, uit het bedrijfsleven. Is dit een gelegenheidsgroep of wordt dit een beweging waar we nog meer van gaan horen?
Nou, dit is een netwerk Club Access, genaamd van alle cybersecurity wetenschappers in Nederland. Ze zijn verenigd in een grote netwerkgroep en een vereniging eigenlijk zelfs. Die is recent opgericht door Bibi van den Berg, een van de mede. Eigenlijk mijn initiatiefnemer bij die brief. En samen met een groep andere hoogleraren. Althans, ik ben geen hoogleraar, maar de anderen wel.
Uh-huh. Vonden wel hoor.
Ja. Bij deze een oproep, nee. Erasmus Universiteit, nee. En een van de doelen is om met regelmaat de blik vooruit te werpen. Dus middels een open brief, wat in dit geval dan een opinieartikel is geworden. Hoeft ook niet iedereen mee eens te zijn. Dat kan ik je ook vertellen, onmogelijk in de wetenschap om iedereen op één lijn te krijgen.
Nee,
je hebt natuurlijk
ook niet.
Net als dat je met de politiek zegt van we gaan met de algemene stem iets aannemen. Dat gebeurt ook bijna nooit.
Alleen hier al dan z'n drieën.
Precies, nou. Maar om met regelmaat dit soort opinierende brieven of stukken naar buiten te brengen. Ja. Om ook echt de blik vooruit te werpen.
Jullie gaan watjes gooien naar die olifant.
Precies. En dan struikelt hij over die watjes. En dan,
dan is het goed.
Ja, okay.
Hey, straks betalen we die cybercriminelen niet meer, want dat is je pleidooi. Hoe denk je dan wat ze dan gaan doen?
Nou, misschien gaan we dan gewoon weer terug naar het internet van begin jaren 90. Toen het nog echt gewoon helemaal veilig was.
Open was en veilig.
Een soort onafhankelijk.
Geen spam.
Geen spam, geen grote bedrijven die een halve internet. Dat
maar nu serieus.
Ik denk dat criminelen altijd een andere manier zullen vinden. En een van de manieren, kijk, die ik voor me zie dat dan zal groeien.
Ja.
Is, je moet natuurlijk je maakt de afweging betalen, niet betalen. Daar zit het haakje voor beleid. Omdat je weet dat er een cybercrimineel is. Dat is ook logisch, want hij adverteert heel duidelijk op je scherm. Hè? Ja. Als je een ransomware aanval hebt gehad. Maar er zijn natuurlijk ook vormen van cybercriminaliteit. Dat je eigenlijk helemaal niet weet dat er een crimineel is. En dat wordt nu al gedaan door CEO-fraude. Dat iemand zich voordoet als jouw baas en zegt van maak me maar even wat geld over.
Ja, heb je geen links voor nodig?
WhatsApp-fraude. Dat iemand zich voordoet als je dochter die op Ibiza zit en even 1000 euro nog nodig heeft. En dat is natuurlijk lastiger te dat bestaat bij de gratie dat je niet weet dat het een cybercrimineel is. Dus dat is dan een andere manier waarop je die criminaliteit kan uitoefenen. En wat misschien daardoor weer zou groeien als dat ransomware verhaal lastiger wordt voor criminelen.
Ze verzinnen altijd.
Niet. Grappig dat je CEO-fraude niet onder cybercriminaliteit.
Nou, een andere vorm dan ransomware.
Ja. Oh ja, ja precies. Ja, je krijgt dat gaat een goede social engineering. Ja.
Het is precies veel meer sociaal en minder technisch.
Ja, dat je eigenlijk niet weet dat het een crimineel is. Want dan, als je dat niet weet, dan is het heel lastig om daarop in te grijpen. Het is eigenlijk nog gecompliceerder. Dat veel meer
maar sociaal. Heb je daar al onderzoek naar gedaan? Want die social engineering in cybersecurity is volgens de berichten ook toegenomen.
En data stelen en verkopen, hè, wat ze nu vaak ook nog doen. Maar dat alleen al is een mooie bron van inkomsten.
Ja dus dat zal dan stijgen. Het is natuurlijk wel een uitdaging, denk ik, voor de cybercrime-industrie. Om die vorm ook goed schaalbaar te krijgen. Want bij WhatsApp-fraude moet je wel elke keer je wel een beetje goed inlezen in die dochter. Want wat voor hobby's die heeft, waar ze precies zit op Ibiza.
Ja.
Om het een beetje geloofwaardig te maken. Ja. Dat is natuurlijk tijdsintensief.
Mijn zuster en haar man kregen een appje zogenaamd van hun dochter. Ja, die had zo'n leuke auto zien staan. En mijn zwager hield die figuur een tijdje aan de praat. En aan het eind van het gesprek zei hij, maar wordt het dan geen tijd om je rijbewijs te halen?
Ja, precies. Dat was even
fantastisch. Mooi.
Bernold,
ja.
Hebben we nog iets belangrijks niet besproken?
Volgens mij hebben we wel veel gesproken. Ik zou zeggen, luisteraars, denk nog eens na over Uber en ze installeer die paswoordmanager.
Dat lijkt me een
dat zijn de twee kernboodschappen.
Ja. Ja, je mag van mij gewoon Uber gebruiken, hoor. Dat doe ik ook af.
En verder zien we graag jullie uitingen tegemoet.
Ja, zoveel mogelijk. Mooi dat je bij
bent. En we hopen dat niemand meer betaalt voor ransomware.
Dankjewel voor de uitnodiging.
En we zullen waarschijnlijk in het nieuws het tegendeel waarschijnlijk binnenkort even
nemen. Ja, precies, ja.
Maar het zal dan ook niet meteen geregeld worden. Dit was Bernold Nieuwesteeg, directeur van het Center for Law and Economics of Cybersecurity aan de Erasmus Universiteit. Dankjewel.
Ja, Herbert bedankt.
Ben bedankt.
Tot de volgende
technologie. En heel graag tot de volgende technologie.
Bye.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.